Soms denk ik bij mezelf, waar gaan we beginnen? En wat gaat er vandaag komen? Ik merk namelijk dat God werkelijk dingen aan het openbaren is. En dat er gewoon van alles gebeurt. In ieder geval binnenin mij. En regelmatig sta ik te popelen. Om dat uiteindelijk weer te geven. Alleen ik bid God dat het overkomt. En ik merk bij mezelf dat ik soms woorden tekort heb. En dat ik soms zaken tekort heb om het duidelijk te maken. Maar ik wil je eigenlijk één ding zeggen. De Heilige Geest is de naprediker. En ik wil dat je daar gewoon ook echt van uitgaat. En dat je gewoon, als je het even niet begrijpt, dat je daar naar hem toe gaat. Want het zou jammer zijn dat je het gewoon even mist. Ik ben eigenlijk wat bezig met de verzoening. God die zegt dat hij zich verzoend heeft met de mens. En dat heeft hij gedaan in Christus. En het is nogal wat. Toen ik dat naar me toe kwam, en ik ken deze tekst natuurlijk al heel lang. Maar toen dat weer opnieuw naar me toe kwam, toen dacht ik, Vader, wat wil u ermee zeggen? Waarom komt het weer naar me toe? We hebben toch al lang gesproken over verzoening. Want dat is toch uw zoon. Die hebt het toch allemaal volbracht aan het kruis. En ik weet toch dat u de mens lief heeft. Maar toen zei hij tegen me. Hij zei, ja, je weet wel dat ik me verzoend heeft met de mens. Maar heeft de mens zich ook verzoend met mij? En dan gaat het namelijk over, heb de mens zich verzoend met de verzoening die ik heb gedaan? Als je even begrijpt wat ik bedoel, ik moest daar heel lang over nadenken. En ik denk, ja, wat bedoel je nu echt, Vader? En toen zei hij me eigenlijk dit. Uiteindelijk zien we, en we hebben de afgelopen tijd al regelmatig over, als we naar de Bijbel kijken, die bestaat gewoon uit een aantal delen. In het Oude Testament betoont hij zich als vader, ook nog steeds als een genadige vader. Alleen, hij kan niet dicht bij de mens komen, omdat de zonde ertussen zit. En hij moet daar wat mee. Dus als jij die verzoening, als jij die God volgt, als je achter die voor God aangaat, dan heb je wel de God te pakken die we dienen, maar dan heb je niet in de gaten wie God werkelijk is. Want hij heeft zich verzoend en dat betekent dat hij je overtredingen niet meer toerekent. Ik ga het met jullie lezen, 2 Korinthe 5, en we hebben hem vorige week ook gelezen. En vorige week hadden we avondmaal en toen hebben we eigenlijk verklaard de dood des Heren. De dood des Heren hebben we uiteindelijk geproclameerd. We hebben het lichaam tot ons genomen. We hebben de beker tot ons genomen. Weten we nog, het lichaam, dat betekent dat we met hem gestorven zijn. Dat het oude afgelopen is. Dat het oude niet meer leeft voor God. En we weten, we hebben de beker genomen. De beker van het nieuwe verbond. En dat betekent gewoon, het nieuwe verbond. Ik ga je overtredingen niet meer toerekenen. En ik ga de wet in je binnenste leggen. En ik ga zorgen dat je vanuit die wet gaat leven. En dat zal voor de een makkelijker zijn dan voor de ander. Maar ook dat weet God. Snap je? Dus de een die zal het makkelijker kunnen accepteren dat God jouw zonde niet toereikend als de ander. Als je echt een mannetje precies bent of een vrouwtje precies, dan zal je altijd denken, oh, maar wat ik nu doe, dat vindt God niet leuk. En hij zal mij daar wel op afrekenen. Maar uiteindelijk zegt hij, ik reken jou je overtredingen niet toe. En dat is namelijk een uitspraak van hem. Niet van jou. Niet van iemand in deze wereld. Maar God heeft het namelijk zelf gezegd. En als we dat gaan beseffen, dan zullen we ook gaan zien dat we meer van hem gaan begrijpen. En als we dat aanvaarden, want daar gaat het uiteindelijk om. Als je aanvaardt dat hij zegt, jouw overtredingen ga ik niet toerekenen. En je aanvaardt dat, ben je dan vrij of ben je dan vrij? Amen. Maar je moet er maar eens opletten. Uiteindelijk accepteer je dat bijna. Je accepteert dat maar zelden. Want als jij... Ja, als je wat verkeerd gedaan hebt, voel je eigen rot. En denk je, oh, God die zal mij wel even niet meer moeten. En dat komt omdat wij als mensen zo in elkaar zitten. Wij als mensen, als iemand jou een poets bakt, dan ga je daar niet heen en het eerste zegt, hey joh, ik vergeef het je. Doet God wel. Maar dat doet de mens niet. En daarom moeten wij een verandering van denken krijgen. En daarom zegt hij, hey, laat je ook je verzoenen. Ik ga het nu even lezen. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Dus zijn wij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat zij... die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hen gestorven is en opgewekt. Vers 16, 2 Korinthe 4. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God. Die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welk immers hierin bestaat. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun overtredingen. Niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten, dat zegt Paulus, van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande. In de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Weet je, wij zijn zo gauw bezig om dit gedeelte als een evangelisatie thema te pakken. Wij moeten naar de mensen toe gaan en zeggen, hey, gaat je met God verzoenen. Maar uiteindelijk staat dat er niet. Dit is namelijk Paulus... die het woord van God heb gekregen. En Paulus die zegt, hey joh, ik wil dat je met God verzoent. Eigenlijk met zijn verzoening verzoent. Snap je? En nogmaals, wat is dan zijn verzoening? Met de mens. Want het is zo makkelijk om uiteindelijk rond te gaan en te zeggen, hey joh, je moet Jezus Christus dienen. Je moet je leven geven, je moet dit, je moet dat. Maar uiteindelijk, als je niet uitkijkt, zit je er zelf naast. Want dan ben je zo druk bezig omdat je de kerk vol wil hebben. Of omdat je om je heen mensen wil hebben die hetzelfde denken als jij. En dan kom je er na een aantal jaren kom je erachter dat ze niet hetzelfde denken als jij. Maar dat hoeft namelijk ook niet, want ze hebben een totaal ander karakter als jij. Amen. Dus waar gaat het uiteindelijk om? Wij moeten gewoon eens even uit gaan vogelen hoe dat het gewerkt heeft dat God zich verzoent met de mens. En dan moet je eigenlijk gewoon ook even helemaal naar het begin. Hij schiep een mens en hij had eigenlijk bedacht, ik ga de mens niet confronteren met goed en kwaad. Want als ik ze met goed en kwaad confronteer, dan gaat het mis. Want ze hebben allemaal een verschillend karakter. En dan gaan ze afvragen, hey, ben jij nou goed en ik slecht? Of ben ik goed en jij slecht? En eigenlijk wilde hij dat niet, omdat hij al lang wist dat het daar mis zou gaan. Want laten we gewoon eerlijk zijn. Hey, als jij op deze aarde leeft en je hebt een baan, je hebt een huis, je hebt kinderen die voor jou zorgen, je hebt een vrouw die 's avonds het eten voor je klaarmaakt en je houdt ook nog van haar, dan heb je het gewoon fantastisch. Amen. Dit laatste is wel belangrijk natuurlijk. Maar dan heb je het fantastisch en heel makkelijk praten. Maar als je hier bent, en ik heb het net van Norma gehoord, dat ze in Suriname is en dat daar gewoon iemand aan de straat zit en die gewoon geen broodje hebt. En die gewoon helemaal niks hebt. En die kan je natuurlijk daarover, kan je het over zeggen, ja maar dit en dit en dit, maar uiteindelijk werkt dat niet. Dus waar gaat het uiteindelijk over? God heeft zich verzoend met de mensheid en hij wil gewoon dat wij niet meer bezig zijn met goed en kwaad. Hij wil niet bezig zijn met zonde. Hij wil gewoon bezig zijn dat je aandacht hebt voor hem en voor de hemel. Hij wil dat je bezig bent met de boom des levens. En nou begrijp ik wel, dan zit je hier, dus kunnen we maar raakzondigen. Ik ga je zeggen, je gaat niet raakzondigen. Dat denk je misschien wel. Maar ga het maar eens proberen om gewoon die zonde aan de kant te zetten. Want dat is namelijk hetgene wat God heeft gedaan. Want hij zegt, ik ga je zonde niet meer toerekenen. Dat betekent dat je ze nog steeds doet. Maar hij rekent ze niet toe. Hij denkt bij zichzelf, hij kan toch niet beter. Zij kan toch niet beter. Ik kan praten als brugman, maar het zal niet lukken zolang dat hij nog op de aarde is. Zolang dat zij nog op de aarde is. En daarom is het belangrijk om dat gewoon te beseffen. En het staat namelijk in 2 Korinthe 5 vers 19, we hebben het net gelezen. Maar je kan het ook vinden in Hebreeën 8 vers 10. Hebreeën 8 vers 10. En eigenlijk vers 12. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonden zal ik niet meer gedenken. En ik weet wel, dit is bijna voor heel veel mensen vloeken in de kerk. Maar wij moeten echt beseffen, dit is het feit wat God namelijk gedaan heeft naar de mens. Hij heeft zich verzoend. Hij weet al lang, ik kan de vinger niet meer leggen op de dingen die fout zijn. Ik moet de vinger gaan leggen op de dingen die goed zijn. Ik moet de boom des levens voorhouden. Betekent dat we dan zomaar raak kunnen leven? Nee, maar degene die dat doet, die zal aangesproken worden door God zelf. Hij zal binnenin voelen, proeven dat er overwinning is. Dus hoe gaan wij de mensen voorhouden om naar het evangelie te luisteren? We gaan zeggen, hey joh, als jij je leven aan Jezus geeft, dan betekent dat jij een ander leven gaat leiden. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Want dat is namelijk het volgende wat hij zegt. Hey, hij heeft namelijk een middelaar, hebt hij namelijk in het leven geroepen, zodat uiteindelijk jij je nieuwe leven samen met hem kan uitwerken. Datgene wat je even misdoet, er komt de middelaar tussen jou en God en die gaat het uiteindelijk recht breien. En we zien dat namelijk in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 24. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Dit is nog zo'n facet. Als er een nieuw verbond is, is er ook een oud verbond. En hij heeft namelijk, als je ziet, als jij kiest voor een God die het oude verbond nog steeds intact heeft, dan ben je een heel andere God aan het aanbidden als dat je de God van het nieuwe verbond hebt. Want uiteindelijk in Deuteronomium 28 staat, als je mijn geboden bewaart, zal je gezegend worden. Als je ze niet bewaart, zal de vloek over je uitkomen. En het Nieuwe Testament, als God zich verzoend heeft met de mens, dan zegt hij, ik heb een nieuw verbond met ze gesloten. De eis der wet heb ik vervuld. Ik verwacht het niet meer van de mens. Ik verwacht het van Jezus, de tweede Adam. En die heb het volbracht. Die is zonder zonde door deze aarde gewandeld. En die heb aan het eind, heb die de mensheid, heb die op zich genomen en hij is de dood ingegaan. En daardoor is hij middelaar geworden. Puntje 3, hij heeft ons als zijn volk aangenomen. En dat heeft hij gedaan toen hij zich verzoende met jou en met mij. Toen heeft hij gezegd, hey, in het Oude Testament had ik een volk, het volk Israël, het nazaad van Abraham. Maar nu heb ik een volk, het nazaad van Jezus Christus. Amen. Is dan het volk van Abraham, nazaad van Abraham, nu uit het beeld van hem verdwenen? Nee, het is nog steeds zijn volk, maar ook zij hebben de Christus nodig. Amen. Want die Christus, dat is degene die het uiteindelijk allemaal volbracht heeft. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon even weten, hey, waar wij op moeten rekenen als wij naar God gaan, die zich verzoend heeft met de mens. En de vraag die Paulus vraagt, hey, laat je met God verzoenen. Nou, het punt is, nogmaals, met welke God verzoen jij je? En dat is wel belangrijk. Met welke God verzoen jij je? Met de God van de wet? Met de God die even jou op je vingers tikt? Of is het de God van het nieuwe verbond? Die uiteindelijk zegt, ik heb de eis der wet, die is vervuld. Niet door jullie allemaal, maar door één. En die hebben het gedaan voor jullie allemaal. En nogmaals, dit is bijna niet te accepteren. Dat ga ik je echt zeggen. Ik kom dat constant tegen. Dan de mensen en ikzelf in kluis eigenlijk niet accepteren dat er één voor jou gestorven is. En als we dit gaan erkennen, dan gaan we ineens denken en dan gaan we ineens pakken, hey, wat God werkelijk gedaan heeft. Ik kom er heel veel tegen en dan zie ik dan er heel veel mensen zijn die zijn uiteindelijk bezig met het woord van kaft tot kaft. En ze hebben niet in de gaten wat er uiteindelijk werkelijk in die Bijbel gebeurd is. Er is namelijk een hele beweging van het Oude Testament naar de evangelie en uiteindelijk naar de brieven. Oké, hier zijn nog wat stoelen daarom. Komt er even lekker bij. Dus we zien eigenlijk, en dat is wel eens goed om daar goed naar te kijken. Wat lees je en op welke manier lees je het? En dat is nogmaals, en ik ben daar de laatste weken natuurlijk wel regelmatig, leg ik daar de vinger bij. Maar ik zie al meer dat zo enorm nodig is, dat wij weten wat is er gebeurd aan het kruis. Want hij heeft zich verzoend toen Jezus aan het kruis het uitriep, het is volbracht. Toen kon hij namelijk zich verzoenen. Want hij kon namelijk helemaal niets met die overtredingen. Maar nu is die Jezus die de overtredingen op zich gelaten heeft. En dat hebt hij namelijk gedaan, dat is een feit. En daar gaan we mee wandelen. Dus als we naar de Bijbel gaan, dan weten we gewoon, oké, het is namelijk volbracht. En het is een feit. Dan zei ik net, hij heeft ons als volk aangenomen, want hij heeft ons gekocht en hij heeft ons betaald. Waarmee? Met het bloed van zijn zoon. Amen. En het bloed van zijn zoon was zo krachtig dat God daardoor met de mensheid in eenheid gekomen is. Dus met andere woorden, wij kunnen als mens, kunnen wij gewoon vrij leven. Wij kunnen gewoon even de boel laten. Wij kunnen gewoon datgene doen wat er even in ons opkomt. En misschien denken we, ja, dat is gevaarlijk. Maar ga dat maar eens doen. Dan zal je gaan merken dat de vernieuwing van denken die God namelijk gegeven hebt, dat die namelijk de ruimte krijgt. Je eigen denken, die ben je soms zo aan het structureren, ben je zo aan het bepalen wat er allemaal wel kan en niet kan, en daar moeten we als christenen mee ophouden. Dat moeten alleen niet-christenen doen. Want als je als niet-christen dus zo doet, dan kom je ergens in de goot terecht. Maar als christen mag je gewoon je gedachten aan God geven en God gaat het bepalen. En jij bent gewoon vrij. En ik ga je echt zeggen, regelmatig dan denk ik, wat doe ik eigenlijk nog? Hoe vaak lees ik nou in mijn Bijbel? Hoe vaak lig ik op mijn knieën? Hoe vaak ben ik dit aan het doen? En ineens zegt God, hoezo? 24 uur per dag, jongen. Want je bent van mij. En ik heb jouw gedachten, heb ik gewoon onder controle. Want die heb je me toch gegeven? Ik ga er dan ook mee doen wat ik ermee wil doen. Amen. Maar ik ga je zeggen, ik heb daar een enorme weg voor bewandeld voordat ik zover kwam. Want er waren er heel veel in mijn omgeving, die vertelden allemaal even wat ik niet moest doen en wat ik wel moest doen. En er waren tijden, dan kreeg ik een openbaring van God. Dan gaf ik dat ergens vrij en dan kwam er gelijk een tegenwind. En die zeggen, ja, maar heb je dan daar wel op gelet? Maar heb je dan daar wel op? Als je dit gaat preken, wat zullen die mensen dan wel niet zeggen? En zit je niet op een spoor van zondigen? En God die zegt, niemand wordt op een spoor van zondigen gezet als jij een kind van God bent. Amen. Dan wordt die zonde alleen maar afgenomen. Dat betekent niet dat je niet meer zondigt, maar ze worden niet meer toegerekend. Amen. Dus dat betekent dat je het nog steeds doet. Maar je hebt een middelaar. Jezus Christus, tussen jou en God. tussen de aarde en de hemel. En dat is namelijk een feit. En daarom is het belangrijk, hé, dat wij dit beseffen. God die heeft namelijk echt, toen hij in verzoening ging met de mens, heeft hij gewoon heel veel dingen vrijgezet. Wat hij ook gedaan heeft, en dat is punt 4, hij heeft ons een onderpand gegeven. En dat onderpand, dat is namelijk de Heilige Geest. Dat is namelijk de leraar in jou. Horen we dat? De leraar in ons. En die leraar, die spreekt wel. En wij denken nog, ja, ik moet nu gaan bidden, want de leraar wil ik de ruimte geven. Maar God die zegt, ik heb de leraar gegeven en ik doe het gewoon even tussendoor. Als je aan het werk bent, dan ga ik gewoon even komen. Ik ga je even wat laten zien en dan zal je gaan merken, hé, dat ik er gewoon ben en dat ik gewoon even bijstuur. Maar als je daar je ogen niet voor open hebt, als je daar niet voor vrij staat, dan zal je het niet opmerken. Maar als je daar wel open voor staat, dan is het elk moment, denk je, oh, volgens mij is die weer bezig. Volgens mij is die weer wat aan het zeggen. En soms schaam ik me dan, en dat komt dan gewoon omdat ik het zelf niet uitgevonden had, maar hij had het uitgevonden. En dan dacht ik, oh, had ik het nou zelf maar uitgevonden. Dan had ik tegen hem kunnen zeggen, ben ik niet goed? Dit is de mens. En uiteindelijk zijn we allemaal bezig om het beter en beter en beter en beter te maken. Maar God die zegt, je kan het helemaal niet. Ik heb niet voor niets jou een trooster gegeven. Ik heb niet voor niets jou de Heilige Geest gegeven. Ik heb niet voor niets jou de leraar gegeven. Ik heb jou niet voor niets tevreden gegeven. Amen. En dat heeft hij gewoon gedaan. Efeze 1 vers 13. Dat is wel gewoon een hele belangrijke. Ik ga het even lezen. Efeze 1 vers 13. En jullie kennen hem al lang, maar ik ga hem nog weer een keer, want ik wil hem gewoon opnieuw proclameren. Want wat zien we? We zien dat wij in hem zijn we namelijk uitverkoren. Dit is bijvoorbeeld ook zo'n beweging in de jaren 90 geweest. Nee, tussen 1900 en 1980. Dat uiteindelijk dat we uitverkoren waren. En er is een hele beweging geweest. En zeggen, de een is uitverkoren, de andere niet. Dus als je uitverkoren bent, hey, maak je niet druk. Als je niet uitverkoren bent, maak je niet druk, want het gaat toch niet lukken. Maar die beweging is er geweest. Alleen, men vergeet dat we in hem zijn uitverkoren. Dus we zijn niet zomaar uitverkoren. Jij wel, jij niet. Jij wel, jij niet. Nee, in hem zijn we uitverkoren. Dus, en dat is voor iedereen. Want we zijn alle gestorven. Eén voor alle gestorven. Dus zijn wij alle gestorven. Hebben we net gelezen. En dan zien we hier dat we in hem uitverkoren zijn. In hem hebben we vergeving van onze overtredingen. En in hem hebben wij ook de geest ontvangen die een onderpand is van onze verlossing. In hem zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Dus de Heilige Geest is daar de spil in. Als je hier bent en je hebt je leven aan Jezus gegeven, dan is de Heilige Geest in je. Misschien ervaar je me niet, dan denk je, ik heb de Heilige Geest niet. Maar de Heilige Geest is in je, want anders had je niet wedergeboren kunnen worden. Want de Heilige Geest is gewoon de Christus. Is degene waardoor dat je nieuw leven hebt ontvangen. Want je bent bevrucht door de Heilige Geest, door de Christus. En daarom heb je een nieuw leven. Dus hij zit helemaal verweven in je leven. Amen. Dus hij heeft het als onderpand gegeven. Door de nieuwe geboorte zijn we namelijk één. Ik heb dat dan vanmorgen ook al gehoord. Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw. En dit is ook heel belangrijk. Je moet eens in de christelijke wereld kijken. En niet alleen in de christelijke wereld, maar vooral in de godsdienstelijke wereld. Daar zijn ze altijd bezig dat de een groter is dan de ander. De een is meer dan de ander. En dat is vooral wereldwijd, moet je eens kijken hoe dat er tussen vrouwen en mannen gekeken wordt. En hoe dat uiteindelijk ook in de christelijke wereld is. Je hoeft alleen maar naar de SGP te kijken. Dan ga ik dat niet veroordelen, maar hierin zie je dat ze het gewoon niet het juiste te pakken hebben. Zij zijn namelijk gewoon met een andere God bezig als de God van de Bijbel die geschreven is door Paulus. Snap je? En daarom is het belangrijk, kijk dat man en vrouw verschillende functies hebben, dat is helder. Hier komt nooit een kind in. Nee, nu sowieso niet, want ik ben 70. Maar ook als ik 25 was, dan was dat ook niet zo. En dat kan een vrouw niet zeggen. Je kan er misschien wel beslissen, maar ze kan niet zeggen dat het nooit gebeurt. Amen. Dus verschil is er. Maar voor God zijn we allemaal zonen. En is er geen verschil. Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk of vrouwelijk. En natuurlijk, als je hier de slaaf zegt en de vrije, dan hebben we dat ook over de tijd in de Bijbel, toen er nog slaven waren. Maar er zijn vandaag nog steeds slaven. Er zijn slaven die zijn verslaafd aan gokken. Er zijn slaven die zijn verslaafd aan vrouwen, aan geld. En uiteindelijk zegt God, er is voor mij geen onderscheid. Wij, als we niet uitkijken, denken wij wel. Ja, geld is de mammon. En daar kan je eigenlijk niet mee bezig. Maar God die zegt, hey, ik zie jou niet als iemand die daarmee bezig is. Ik zie jou als een vrije persoon, als een zoon. En is die zoon al optimaal in mijn ogen? Dat is wat anders. Maar daarom ben je nog steeds wel mijn zoon. Daarom ben ik nog steeds wel mee bezig. En dat duurt voor de ene wat langer dan voor de ander. Amen. Begrijpen we nog steeds waar we het over hebben? Dus als je opnieuw geboren bent, dan ben je namelijk gewoon een zoon van God. Galaten 3 vers 26. Dan heb je, als je God, die veroordeelt namelijk niemand. Hij veroordeelt ons niet meer, want we hebben namelijk nieuw leven. Het oude is voorbij. En dat zien we namelijk in Romeinen 8 vers 1. Er zijn nog veel meer plaatsen, maar ik noem even Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling wie in Christus is. En waarom kan hij dit zeggen? Omdat hij zich verzoend heeft met de mens. Omdat hij zich verzoend heeft met jou. Daarom heeft hij besloten om je niet meer te beoordelen. Hij heeft gewoon jou aanvaard als zoon, als kind. En als het niet helemaal lekker loopt tussen papa en kind, dan is dat uiteindelijk aan hem. Amen. Want dat is namelijk, hij is namelijk de genade in deze verbinding. En daarom is het belangrijk dat God zegt, ik wil dat je je hiermee gaat verzoenen. Ik wil dat je hierover gaat nadenken. Ik wil dat je hiermee gaat wandelen. Dan zal je gaan merken dat je een vrijheid gaat ervaren. die je nog nooit gekend heeft. En dan ga je niet alleen die vrijheid ervaren. Nee, dan ga je namelijk ook genezing ervaren. Want heel veel ziektes, die komen uiteindelijk uit spannings voor. En daarom zegt de Bijbel, hey, gaat het avondmaal houden en bedenk dat gewoon. Want er zijn niet weinige zwak en ziedelijk en er zijn er heel veel die sterven. Waarom? Omdat ze uiteindelijk niet de dood van Jezus Christus serieus nemen. Omdat ze uiteindelijk wel denken, oké, hij is voor ons gestorven, maar dat betekent voor mij nog niet dat ik vrij ben. En God die zegt, je bent wel vrij, want er is geen veroordeling meer. Amen. Dan het zevende punt, hij is voor ons geworden wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dus dat is die voor ons geworden. Dus hoe moet je dat dan zien? Hij heeft ons namelijk de trooster gegeven. Hij heeft de Heilige Geest gegeven. En omdat die in jou is, daarom ben je heilig. Als hij niet in jou is, dan ben jij voor God niet heilig. Maar omdat de hemel in jou is, kan die niet anders als jou heilig verklaren. En als jij geen heilige dingen doet, dan is namelijk weer die middelaar die tussen jou en God komt. Maar bij God is het helder. Daarom ben je nog steeds bereid om die verzoening te aanvaarden die God namelijk hebt naar jou en naar mij. En dat is gewoon heel belangrijk. Want het oude is voorbij gegaan. Ik ga nog even terug naar 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En dan zie je dat hij zegt, hey, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Zo kennen wij dan van nu af aan, vers 16, niemand naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Dus die nieuwe schepping, die ben jij en ik. En misschien ben je hier, twijfel je daar nog aan, dat het klopt als jij bezig bent, dat je goed en kwaad, dat je daar erg in moet hebben, dan zijn er momenten, hey, dat je je niet als een nieuwe schepping voelt. Maar je bent het wel. En dat kwartje, dat moet bij ons gaan vallen. En dan zal je gaan zien, hey, dat de wereld om ons heen, dat die ineens gaan opmerken wie jij bent in Christus. En dan gaan ze naar je toe komen en zeggen, hey joh, maar hoe kom jij nou toch zo vrij? Hoe komt het nou dat je gewoon zo ontspannen kan leven? Hoe komt het nou als er een keer jou een poets gebakken wordt, dat jij daar gewoon jezelf kan blijven? En dat komt gewoon, dan kan je gewoon zeggen, hey joh, ik hoef niet meer bezig te zijn wat iemand doet. Ik had van de week iemand, en daar hadden wij op kantoor ook een discussie over, dat er een van onze medewerkers, die vroeg namelijk een voorschot. En ik wist wel waar dat hij het voor ging gebruiken. Niet wat ik leuk vind. Want hij had wel kook nodig. En toen zeiden we, hey, moeten we dat nou wel geven? Dan kan hij dat weer kopen. Toen zei ik zeg, hey joh, als hij nou zegt, hey joh, ik moet een beetje geld voor kook hebben, dan ga ik het hem niet geven. Maar ik ga niet beslissen waar deze jongeman zijn geld dan uitgeeft. Snap je? En hier heb je ineens, toen dacht ik weer, oké, volgens mij doet God het ook zo. En ik voelde me niet God, maar ineens kon ik het wel plaatsen. En ineens dacht ik, oké, hier is hij weer lekker bezig met me. Want ik heb eerst wel heel anders gedacht. Ik denk, ja, maar dat gaan we niet doen. Want het is mijn geld. Dat is het trouwens niet. Maar snap je? En daar gaat het namelijk over. Dus jij gaat niet bepalen wat de ander ermee doet. En zo doet God het namelijk ook niet. Wij zijn dat wel van onszelf gewend om het zo te doen. Maar dat is niet vanuit je nieuwe leven. Dat is namelijk vanuit je oude leven. En daarom zegt God, ik wil dat je je verzoent met datgene wat ik gedaan heb naar jou. Ik heb me namelijk verzoend en ik heb namelijk akkoord gegeven op jouw leven waar nog heel veel verkeerd gaat. Daar heb ik akkoord op gegeven. Heb ik mijn handtekening onder gezet. En ik ga die handtekening, die ga ik nooit meer weghalen. En dan is het tussen God en jou om daaruit te komen. Niet een broer of een zus. Want daar gaan we in de fout. En daar ga ik regelmatig in de fout. Ik ga het voor een ander beslissen. En dat moet afgelopen zijn. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij op een punt gaan komen, dat wij gaan nadenken, wat heb God nou werkelijk bewogen om zich te verzoenen met de mens. Terwijl dat hij wist dat de mens van nature tegen hem is. Hoe heet dat? Van nature is die tegen hem. En uiteindelijk kiest hij dan toch voor die verzoening. En misschien moeten we er goed over nadenken. Wat is nou uiteindelijk verzoening? Verzoening is gewoon, oké, het komt gewoon allemaal goed. Wij wandelen gewoon met elkaar en we hebben geen afstand meer. En dat is hetgene wat God werkelijk serieus heeft bewerkt. En jij en ik, als wij in een vrij en een ontspannen leven willen leven hier op aarde, dan zouden we daarin God serieus moeten nemen. En dan zouden we niet onze eigen regeltjes moeten gaan nemen. En waar ik het over heb, gaan we gewoon eens even naar de tijd van Jezus. Jezus die wandelt daar rond met zijn discipelen en de fariseeën, de schriftgeleerden, die zijn constant naar hem aan het kijken of ze geen dingen doen verkeerd. Want dan kunnen ze daar weer wat van zeggen. En dan kunnen ze het ook op grond van de Bijbel, kunnen ze dat eens even aanhalen. En laat dit een lering van ons zijn. Weet je wat Jezus dan doet? Dan zegt hij tegen de discipelen, weet je wat? Wat dan is het Sabbat? Hey, we gaan even een wandeling maken. En dan gaan ze door de korenvelden. Eigenlijk is het gewoon, dan gaan we gewoon even laten zien dat de fariseeën, die gaan weer reageren. En dan heb ik weer een les om te zeggen, maar hier gaat het niet om. Dus hier zie je uiteindelijk dat Jezus zich gewoon aan het bewerken is, dat er een ander leven op komst is. Uiteindelijk zegt hij, oog om oog, tand om tand, maar ik zeg u, heb je vijanden lief en bid voor. Amen. Dus daarom is het belangrijk dat we deze facetten, dat we die gewoon gaan pakken. En Jezus in die tijd was het nog niet volbracht. Dus de discipelen die hoorden het aan en die begrepen het niet. En zo is het vandaag aan de dag met heel veel mensen. We horen het aan. We lezen het in de Bijbel. Dan zeg ik, oké, dat is eigenlijk wel een mooie uitleg. Maar uiteindelijk, God wil dat het diep van binnen gaat groeien. En dat je uiteindelijk diep van binnen, wat er ook om je heen gebeurt, waar dat je ook ineens in terecht komt, dat je ineens beseft, en toch is God mijn papa. Als je naar David kijkt, een man naar Gods hart, zegt hij. Waarom, wat denk je waarom dat er staat? Terwijl dat God al lang wist dat hij een moordenaar zou worden. Dat hij al lang wist dat hij overspel zou plegen. dat hij al lang wist dat hij een kind ging verwekken bij de buurvrouw. Moet je nagaan. En toch blijft het in de Bijbel staan dat David een man is naar Gods hart. Waarom? Die heeft begrepen, en dat kwam doordat de Heilige Geest op hem was, maar die had begrepen wie God werkelijk is. Want God is in het Oude Testament net zo genadig als in het Nieuwe Testament. Hij is altijd de God van liefde geweest. En dat zien we telkens weer. Alleen de mensen eromheen, die betitelen hem op een andere manier. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon weten dat hij zich verzoend heeft met jou en mij. En dat, dan vraagt hij en dan zegt hij hier, laat u met God verzoenen in de naam van Christus. Dus zonder Christus kan je dat namelijk niet. Maar met Christus kan je dat namelijk wel. Dus ik zou graag willen dat we dat huiswerk de komende tijd gewoon eens gaan nemen. Dat we gewoon eens van onszelf uitgaan. Waar zit ik? Wil niet zeggen dat je geen goede christen bent. Maar leef je het christen optimaal uit. Daar gaat het om. Als je opnieuw geboren bent, dan ben je christen. Of je nou gedoopt bent of niet gedoopt bent, als je wedergeboren bent, ben je christen. Is het oude voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar het is de vraag of je als nieuwe christen optimaal leeft. Of je optimaal functioneert zoals God wil dat je functioneert. Amen. En dan denk je, omdat je natuurlijk denkt, ja, dan moet ik elke dag in de Bijbel lezen. Dan moet ik dit doen, dan moet ik dat doen, want dat vindt hij mooi, dat vindt hij leuk. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om bij hem. Het gaat erom of je zijn verzoening accepteert. En nogmaals, wat was zijn verzoening ook weer? Dat jouw overtredingen niet worden toegerekend. Dat je vrij kan leven. Dat er een nieuw verbond is. Dat er een middelaar is tussen jou en God. Dat je bij zijn volk hoort. Dat je een deel bent van zijn volk. Dat je niet veroordeeld wordt. Wat je ook doet. Je wordt niet veroordeeld. Jezus hing aan het kruis met twee moordenaars. En die ene moordenaars die erkenden hem. Anders niet. Hij erkende hem, want hij zei tegen die ander, volgens mij moet je je mond even houden, want wij hebben wat uitgevreten en hij niet. En op grond daarvan zegt Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hoe simpel is het? Maar diep van binnen had deze man begrepen wie die Jezus was. Dat die bezig was met de verzoening van de mens naar God toe, van God naar de mens. En God die wil dat de verzoening van de mens naar hem ook optimaal wordt. En dat is volgens mij de eindtijdboodschap. Wij kunnen allemaal vertellen hoe dat het allemaal gaat gebeuren. We kunnen allemaal vertellen dat het een hele spektakel gaat worden. Maar uiteindelijk is de eindtijdboodschap, hey joh, verzoen jij je met de verzoening van God. Daar gaat het om. En dan zal je zien dat het dan gewoon heel veel makkelijker is om te leven. Ik ga met jullie afsluiten en ik ga naar Hebreeën, hoofdstuk 8. En ik heb hem net al gelezen, maar we gaan dat nog een keer doen. Want er is een nieuw verbond gesloten tussen God en de mens. En ik ga dat lezen vanaf vers 8. Dus Hebreeën 8 vers 8, want hij berispt hen als hij zegt, zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor mijn huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hem bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En ik heb mij niet meer om hen bekommerd. Spreekt de Heere. Dus hier kan je namelijk ook zien, als je het verbond niet kan houden, dan bekommert hij zich daar ook niet. Maar dan zegt hij, helemaal, want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls. Na die dagen, spreekt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal ze in hun harten schrijven. Ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Niet langer zullen zij en ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heere. Want alle zullen zij mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal hun genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Dus hier kom je eigenlijk weer, dan zegt hij in één versie, die zegt hij twee dingen over hetzelfde. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonden zal ik niet meer gedenken. Dus hoe helder kan het zijn? En dit is namelijk het nieuwe verbond. Hebben we met elkaar het nieuwe verbond te pakken? Of zijn we ook nog een klein beetje op het ene en op het andere bezig? Zijn we nog van twee walletjes aan het eten? Willen we onszelf nog een plaats geven? En willen we onszelf bevredigen door uiteindelijk goed te leven? Of zeggen we, hey, we hebben het wel gezien, we redden het niet. We kunnen het wel 3 maanden volhouden, maar dan gaat er iets mis. En God die zegt, hey joh, als je de wet volgt, van mij heb je de kans, maar dan moet je ook de hele wet volgen. En ik heb gezien dat je dat niet kan. Zelfs Paulus niet. En God die zegt, daarom heb ik een nieuw verbond gemaakt. En dat verbond, dat heeft te maken met datgene wat ik gedaan heb aan het kruis, mijn zoon Jezus Christus. En daardoor is er verzoening gekomen. En ik vraag nu aan jullie, zegt hij, om in dat nieuwe verbond te gaan wandelen. En die verzoening die ik met de mens heb, om die te accepteren. En als we daar gewoon mee bezig zijn, dan zullen we meer en meer gaan ontdekken, hey, dat er een enorme vrede naar je toe komt. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Als je in een gezin bent en de kinderen die worden geaccepteerd door papa en mama, de opa en oma, dan zal je zien dat de kinderen rust ontvangen. Wat ze ook doen. Als een kind te laat komt en ze denken bij zichzelf, oké, papa en mama zal nog wel wat zeggen tegen me, maar ik krijg geen pak op mijn lazer. Dan zal je zien dat ze heel makkelijk weer naar binnen komen. Maar als zij denken, oh, nu krijg ik echt pak slaag, dan denk ik dat ze eerst nog 3 uur voor de deur liggen. Voordat ze de deur open doen. En zo is het namelijk ook met jou naar God toe. Als jij beseft, oké, ik heb een fout gegaan. Ik heb een fout begaan. Maar God is mijn papa. Ik kan gewoon altijd hem onder de ogen komen. Ik kan altijd bij hem terecht. Dan zal je eerder naar hem toe rennen als hij bij hem wegblijft. Amen. Want hij heeft namelijk de oplossing. Hij is namelijk de oplossing. En als we dit christendom, als we dat ruimte geven in ons leven, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat elke knie zich buigen. En dan gaat elke tong belijden dat Jezus Christus Heer en Meester is. Amen. En dan kan je allemaal gedachten hebben over situaties. En die mag je hebben. Maar je hoeft de anderen niet op te leggen. Amen. Daar gaat het uiteindelijk om. Want dat doet God namelijk ook niet. Als je gewoon kijkt, stel je nou eens voor, als je Mozes kijkt en naar Aaron. En dan zegt Mozes, die zegt, man, ik kan helemaal niet praten. En dan zegt God, oké, nou ja, als je dat vindt, dan heb ik wel een ander voor je. Dan zet ik je broer naast je. Zo simpel. Als ik namelijk gewoon lees, dan heeft namelijk Mozes de Heilige Geest op zijn leven. Hoezo niet kunnen praten? Het is zijn leraar. Maar God maakt dat helemaal niet uit. Hij zegt, oké, Mozes, als je dat vindt, dan ga ik gewoon een andere oplossing zoeken. En dat doet hij gewoon. Dan heb je Mozes, eerst in de biezenkistje. En uiteindelijk wist God, deze zal het volk gaan redden. Dus die gaat er helemaal in mee, dat hij gevonden wordt, dat hij opgevoed wordt in het paleis. En dan denk je, oké, dat is het. En dan staat hij op vanuit het paleis. En dan begint hij orde op zaken te stellen. En dan gaat hij gewoon iemand vermoorden. Normaal gesproken, als ik God was, zou ik die niet meer willen hebben. Want je vertelt mij niet dat hij dat volgend jaar niet weer doet. Maar God die zegt gewoon, oké, ga jij eerst maar een poosje achter de schapen. En ik roep je wel weer als het zover is. En dan 40 jaar daarna, is hij ook nog degene die voor die vrouwen moet werken? Moet hij nu ook voor die vrouwen werken of is dat Jacob? Oh ja, dat is Jacob, oké. Goh, ik had het nog spannender willen maken. Het moet goed aan de mensen zijn die de Bijbel beter kennen dan ik. Maar je moet eens kijken hoe dat God daar gewoon mee bezig is. Nou, ik ga je zeggen, als je gaat begrijpen dat God jouw overtredingen niet toerekent, dan ga je al meer deze verhalen uit het Oude Testament, die ga je in de juiste proportie lezen. En daar ga je van genieten. Want dan denk ik, ik ben ook niet gek. Kijk, David was ook, die had ook wel eens lust. Ja, wees maar vroom. Nee, maar ik ben wat aan het neerzetten. En ik weet wel dat je daar ook wel weer mee op moet passen. Maar je moet nog maar eens in de Bijbel kijken. Het zijn echt geen lievertjes. Maar het zijn wel mensen naar Gods hart. Amen. Als je naar Mozes kijkt, hij wist al lang dat hij ook naar het beloofde land komt. Alleen hij was op een bepaald moment gewoon eigenwijs. En uiteindelijk kwam hij wel in het beloofde land, alleen via de hemel. Uiteindelijk in de woestijn stierf hij. En hij werd uiteindelijk bij God opgenomen. En uiteindelijk komt hij er wel. Maar we zien in het natuurlijke, en zo is het ook met jou en mij. Dus daarom, God die zegt, hey, ik heb me verzoend met de mensheid. Verzoen jij ook met mijn verzoening. En ik denk, als je hier dieper over nadenkt, dan denk ik dat dit een punt is die gewoon heel cruciaal is voor de eindtijd. Want er zijn zo ontzettend veel mensen die niet naar de kerk gaan, maar wel kind van God zijn. En die durven niet meer de kerk binnen te komen. Omdat ze bang zijn dat ze veroordeeld worden. Omdat ze 3 jaar niet in de kerk geweest zijn. En God die zegt, het moet afgelopen zijn. Want ze hebben hun leven aan Jezus gegeven. En hun overtredingen worden niet toegerekend. Amen. En als wij daarmee gaan wandelen, dan zal je gezien dat dit volk naar je toe komt. En er wordt 1 grote massa van hemelburgers. Ieder op zijn eigen manier. Iedereen in een enorme vrijheid. En iedereen zal dan door zijn doen en laten op een machtige manier aan het evangeliseren zijn. En dan hoeven ze, bij wijze van spreken, God helemaal niet te noemen. Maar alleen hun doen en laten, alleen hun gedachten, zal de mensen vrijzetten. Amen. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Ik zou graag willen dat je daarbij kan staan. En dan gaan we zien wat God verder gaat uitwerken. Ik geloof dat hij een snaar aan gaat raken. En dat hij een snaar aangeraakt hebt. En dat dat iets uitwerkt. Want weet je, als je je daaraan overgeeft, dan zal je gaan merken, hey, dat er een enorme vrijheid naar je toe komt. En dan kon het wel eens wezen dat elke spanning in je lichaam, elke spanning in je denken, dat die gewoon loslaat en daardoor er een genezing is. Amen. Want dat is hetgene wat God namelijk wil. Het goede, het welgevallige en het voorkomende. Dank u wel, Vader. Ik prijs uw naam. Ik eer u, Koning, want u bent de Almachtige. U bent de Eeuwige. U bent de Koninklijke. Vader, en ik dank u wel voor uw verzoening met ons. En wij willen ook de verzoening met u. Met uw verzoening. Dank u, Jezus. We prijzen u. We eren u.